Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we in op een heel interessante vraag waar we het vaker al over hebben. Hoe maak je toetsen AI-proof?
Tom, wat zeg je dat allemaal fantastisch vandaag.
Nou, dankjewel. Leuk compliment. Heb je een fijne vakantie gehad, Marcel?
Zeker, maar hoe was jouw vakantie, Tom?
Ik heb ook een goede vakantie gehad. We hadden het er al over van, we gaan even een paar dagen niet AI gebruiken. Nou, dat heeft mij 2 dagen lukte me dat en toen ben ik er weer volop ingedoken.
Ja, maar zo ben jij. Je bent echt geweldig wat dat betreft.
Wat zit jij in een goede mood vandaag? Wat leuk.
Ja, ik zit met een nieuwe system prompt hier, Tom.
Oké, system prompt.
Ik ben geüpdate door ChatGPT. Mm-hmm. Ik ben uitgerold naar alle 700 miljoen wekelijkse gebruikers van ChatGPT.
700 miljoen wekelijks?
Ja, dat is het nieuwste cijfer.
Wauw.
Ja, dat is toch een significant deel van in ieder geval de westerse populatie. Mm-hmm. En het punt is, ze hebben een nieuwe system prompt gebruikt. Ze hebben eigenlijk het systeem even geüpdate, een klein updateje. En die system prompt had een paar nieuwe woorden in zich. Waardoor het hele gedrag van dat ding veranderde. Eigenlijk wat ik net een beetje over de top bij jou deed. Het werd een slijmbal.
Ja.
En zo'n grote slijmbal dat het heel veel mensen ging opvallen. En dat ze zelfs de update hebben teruggedraaid.
Ja.
En denk, waarom beginnen jullie hier nou mee? Waarom is dat nou belangrijk om te weten? Nou, realiseer je even dat 700 miljoen mensen een persoonlijkheid voorgeschoteld krijgen, waar ze aan gewend zijn. Waar ze misschien, zeker in het onderwijs, van uitgaan dat het ding enige neutraliteit heeft. Mm-hmm. En ook een, zou ik maar zeggen, eigen mening heeft. Dus als jij iets raars zegt, dat hij dan zegt, hey, dat is best wel raar wat je nu zegt. En met een paar woorden in de system prompt hebben ze dat zo weten te tweaken, per ongeluk, want dat was helemaal niet de bedoeling, dat als jij iets raars zegt, dat ding zegt, wat zeg je dat mooi en wat geweldig, wat een goede mening. Ja. En daarmee heb je dus in één klap 700 miljoen mensen op een ander spoor. Toen dacht ik, wow, ze weten, ten eerste weten ze helemaal niet wat ze doen. Dat is volgens mij conclusie 1. Het is echt niet programmeren old school. Het is gewoon maar een beetje proberen. Eigenlijk wat wij met onze prompts ook doen.
Ja. Ze zeggen, laatst ook steeds vaker, ze groeien die modellen. Dus ze voeden die dingen op in plaats van dat ze het echt trainen. Vond ik een hele mooie gedachtegang.
Ja, maar als ik mijn kinderen opvoed, komt er ook echt het gewenste gedrag uit.
Bij jou is dat een soort van programmeren.
Dus if then. Nee, maar het punt is dus, ze weten niet zo goed wat ze doen. Ze doen maar wat en ze testen dat, maar niet voldoende blijkbaar. Dus als op het moment dat gebruikers ander gedrag gaan vertonen in de interactie met zo'n chatbot dan hun testers of zijzelf, dan komen er onverwachte dingen uit. En zij sturen daarmee dus een gigantisch belangrijk onderdeel van het ding, namelijk hoe die reageert op stellingen, meningen enzovoorts.
Ja.
Dat is wel eventjes heftig om je te realiseren.
Echt wel. Ja, ik had een paar dagen, dacht ik, gaf het me heel veel zelfvertrouwen. Deed ik alles goed.
Had maar, je wel even nodig.
Ja, had ik even nodig. Maar daarna werd het gewoon bloedirritant.
Ja, nou, ze hebben het teruggedraaid en ze zijn er heel open over. Dat is hartstikke prijzenswaardig. Ja. Maar het laat maar één keer zien dat wij echt nog met een black box zitten. Een gigantisch complex model waar zij gewoon niet zo goed van weten hoe ze precies kunnen sturen.
Inderdaad.
Fascinerend.
Zeker. Hey, het grootste nieuws natuurlijk voor onderwijs gerelateerd is natuurlijk de update van Notebook LM.
Ja, leg nog even uit, Notebook LM. Wat was dat ook alweer eens?
Notebook LM is in principe een chatbot, net als bij ChatGPT. Maar het werkt veel meer op de bronnen die jij toevoegt. Dan kan je gaan sparren of praten over die bronnen met de AI, dat is Notebook LM. Maar daar een hele gave functie die andere AI chatbots niet hebben, is dat het een podcast kan maken. En dat was een hele lange tijd alleen in het Engels. Of met een trucje kon je dat in heel slecht Nederlands krijgen. En nu de grote update.
Het is ook in het Nederlands.
Ja.
Ja, eindelijk. Want
eindelijk.
Wij hadden die jailbreak, zeg maar, die manier om dat via een omweg stiekem met een trucje toch nog zo te prompten dat hij het al in het Nederlands ging doen. Op een verborgen pagina op de site staan. Nou, wij kregen wekelijks mailtjes daarover. Van, werkt het niet meer? Doet het er nog? Ja. Dus de interesse daarin was blijkbaar
zeker,
heel groot.
Zeker.
Google heeft geluisterd. Ja. 50 talen geloof ik, maar in ieder geval ook Nederlands.
Ja.
En dat is, ja, wij zaten hier van tevoren over te praten. Ik denk dat 95% van leerlingen / studenten niet naar Engelstalige podcast wil of kan luisteren. Dus dat die markt in één keer om, zeg maar, documenten in podcastvorm tot je te nemen en daarmee Je kan er ook namelijk inbreken en in het gesprek gaan met de podcast.
Nou, zeker.
Gigantisch.
Als ik gewoon even kijk naar mijn eigen praktijk, maar ook als ik workshops en dergelijke geef, liet ik ook altijd notebook LM horen, want het werkt gewoon zo goed. Je krijgt gewoon in een paar minuten krijg je een podcast van 10 minuten. Maar als je kijkt naar de praktijk, we kunnen nu dus gewoon een document of misschien wel een les, een transcriptie van een les of een PowerPoint-presentatie, kunnen we daar uploaden. En dan zeg je, maak daar eens even een podcast over. En dat nu in het Nederlands kan, Marcel, heeft echt veel impact. Want nu kan je dus altijd, en je krijgt het stuk in tekst, wat je kan lezen, en je kan het gaan luisteren. En volgens mij maakt die combinatie dat je gewoon veel meer gaat leren.
Dat denk ik ook. Het is een verrijking van de onderwijsblend, zou je kunnen zeggen.
Absoluut.
Ik heb nog een hele mooie toepassing net bedacht, terwijl je zat te praten.
Okay.
Wat nou als mensen denken dat AI-tussenuurtje is geweldig, maar ik heb gewoon geen tussenuur, ik heb maar een tussenkwartier.
Mm-hmm.
Pak het transcript van deze, stop gewoon nu met luisteren, zet hem uit. Pak het transcript, stop dat in Notebook LM en vraag om er een podcast van te maken. En dan krijg je een verkorte versie van ons.
Ik heb dit vorige week precies gedaan toen dus die update kwam. Want ik was wel benieuwd, voor stukken nemen ze er nou uit? Wat halen ze nou uit? Wat vinden zij nou de belangrijkste dingen? Dan heb ik teruggeluisterd. Ja, dat luistert gewoon lekker weg. Alleen minder leuke podcasthost.
Ja, precies. De stemmen zijn niet zo mooi.
En ik wil daarbij niet zeggen dat het perfect is. Hè. Je hoort echt nog wel dat het AI is. Ik luisterde vorige week de AI-report nog. Mm. Die waren best wel lyrisch hierover. Nou, dat ben ik niet. Je hoort echt wel dat het nog AI is. Maar het gemak waarmee je zoiets maakt en de toegevoegde waarde die het heeft, is enorm.
Het is dus super functioneel.
Ik ga mijn studenten het meteen leren.
Ja, precies. Super laagdrempelig. En het wordt alleen maar beter. Maar Nederlands is echt een gigantische stap, hè? Laten we eerlijk zijn.
Zeker.
En even voor Notebook LM, je noemde het een aantal keren. Het is een chatbot. Google Gemini zit erachter, hè? Dus het is een product van Google. Je kan daar gewoon gratis op. Dat is ook belangrijk om te vermelden.
Ja, goeie.
Je kunt heel veel van die notebooks aanmaken. Het zijn eigenlijk gewoon aparte paginaatjes, zou je kunnen zeggen, waar je allemaal documenten in kan plaatsen. Ja.
Ik heb dit weekend bijvoorbeeld, ga ik deep researchen met ChatGPT of met Gemini. En het rapport van die deep research, dat gooi ik in Notebook LM. Laat ik een podcastje van maken en dan ga ik buiten, ga ik een rondje lopen of iets dergelijks, luister ik dat.
Ja.
Super fijn. En dat is gewoon binnen een paar minuutjes dat gebeurt.
Die workflow heb ik ook al een paar keer gebruikt. Ja, dat werkt heel fijn.
Ja. Hey, op LinkedIn vroeg Marlon richting ons. Dus hij had ons gewoon van, hey Tom en Marcel, ik wil het graag eens even hebben. Waarom hebben jullie het nou nooit over Mistral in de podcast?
Ja, maar Marlon, we hebben net gezegd, eindelijk is het in het Nederlands en nu moeten we Le Chat gaan gebruiken. Le Chat, bonjour.
Nou, jij kan goed Frans, hè?
Het zijn een paar de problemen.
Maar wat is jouw... Want ik ben het met Marlon eens, wij hebben het daar heel weinig over.
Klopt.
Waarom is dat volgens jou?
Ja, ik denk dat wij, laat ik over mezelf spreken, maar ik denk dat het ook voor jou geldt. Ik denk dat wij altijd op zoek zijn naar het beste.
Ja.
Dat het platte antwoord is.
Ja.
Frontier models, ik wil gewoon weten hoe goed die dingen zijn. En ik settle niet voor iets minders.
Ja.
En ik proef zeg maar een soort van maatschappelijke golf van irritatie over de rol die Amerika op dit moment in de wereld speelt. En ook de techreuzen wordt dan gezegd. Mm-hmm. Daar hebben we het ook al eens een keer een uitzending over gehad. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger nu met Trump zijn beleid. En dat de roep om onafhankelijkheid van die Amerikaanse grote tech. Dus wij zitten aan Google en ChatGPT en Anthropic vast. Ons eigen model wordt steeds groter. Dus het wordt wel steeds relevanter om ook te gaan zoeken naar alternatieven voor dat soort bedrijven. En ik heb een tijdje terug een Chinees alternatief genoemd. En daar werd ik ook bijna voor gekruisigd. Want ook China is blijkbaar slecht. En Amerika is ook blijkbaar slecht. Ja. Nou, daar kan je van alles van vinden. Maar daar gaan wij hier in deze podcast niet over.
Jetbots zijn wel goed.
Jetbots zijn heel goed.
Ja.
En Mistral is eigenlijk de Europese hoop. Een Frans bedrijf die ook chatbots bouwen. En het is gewoon nog echt niet zo goed als ChatGPT of Google Gemini.
Ja.
Dat zal de reden zijn. Aan de andere kant, als Mistral zo goed is dat het eigenlijk goed genoeg is voor heel veel taken, kan je natuurlijk eigenlijk niet meer omheen.
Tuurlijk niet.
Dus ik voelde me wel aangesproken.
Ja, ja, ik wil nog even toevoegen. Wij hebben het natuurlijk gewoon over hoe wij dit dagelijks gebruiken ook. En ik gebruik nooit Mistral. En dat komt gewoon omdat het nu echt nog een stukje slechter is. Het is net als Copilot. Ja, dat gebruik ik ook niet.
Nee.
Nou ja, ik denk dat wel dat Mistral wat beter is dan Copilot. Zo slecht heb ik ze ook niet zitten. Maar het moment dat zij meer in de buurt komen van wat OpenAI en Gemini kunnen, ja, ga ik meteen overstappen op Mistral. Tuurlijk, ik ben ook Europeaan. Ik wil dat wij het goed doen in Europa. Maar ja, we zijn gewoon nog niet zover.
Ja. Ja, en het is een andere discussie of ik me Europeaan voel of wereldburger, ja, of Nederlander. Ja, maar ik snap de intentie daarachter zeker. Dus ja, misschien moeten we daar eens een keer een deep dive in doen zelf. En eens kijken of we onze vooroordelen misschien bevestigd zien of dat het eigenlijk verrassend goed is. Zo is het ook weer.
Ja. Hey, ander nieuws uit Europa, tussen Frankrijk en Nederland in. Uit België, Orhan Agirdag heeft een pilot gedraaid met nakijken van essayvragen, waarin studenten diepgaand moesten filosoferen. En ik gebruik nu even zijn eigen woorden. De resultaten waren zachtjes gedrukt indrukwekkend.
Ja, ja, hij heeft volgens mij, je mag het dadelijk helemaal uitleggen, maar in het kort, eigenlijk waar we heel veel vragen over krijgen, ook van collega's in workshops, zou zo gaaf zijn als we van het nakijken af zijn.
Ja.
Nou, daar wordt altijd heel, ik vind het een beetje spastisch over gedaan vanuit ook de nieuwe Europese AI-wet, zeg maar, dat je, het is een hoog risico onderdeel nakijken. Ja, je moet het ook niet helemaal uitbesteden aan chatbots, maar zou je niet enorm veel tijd kunnen winnen door? Ja. Hij heeft het gewoon eens onderzocht, hè?
Ja, ja, wacht ik nog eventjes. Jij zegt risico, dus dat wordt gedaan door die AI-systemen. Ja, ik denk al heel lang, op een gegeven moment is het grootste risico wat we kunnen nemen met toetsen, dat we dat door mensen laten doen. Daar zit het grote risico.
Ja, precies. Maar wat kwam er uit zijn onderzoek? Want hij heeft het wel goed onderzocht.
Ja, hij heeft honderden studenten die toetsen laten maken en heeft dit allemaal gedaan. En we kijken onder andere naar betrouwbaarheid, validiteit, tijdbesparing en kosten. Nou, betrouwbaarheid zegt dus iets over, hey, als je de ene dag nakijkt en de andere dag, heb je dan dat je hetzelfde punt geeft. Nou, bij mensen weten we dat dat niet helemaal het geval is. Je kan een goede dag hebben, je kan een slechte dag hebben. Maar met die AI weten we ook van, hey, als jij twee keer hetzelfde erin stopt, krijg je soms ook twee andere antwoorden. Nou, dat heeft hij heel systematisch geanalyseerd. En hij zegt, bij de AI is de betrouwbaarheid 0,97. En hij zegt dus, dat is hoger dan menselijke beoordelingen.
Ja, kan bijna niet hoger, hè?
Nee, dat kan bijna niet hoger. Maar dat geeft dus al aan dat die AI nu al beter is dan mensen daarop. Nou, dan nog de validiteit. Dus in hoeverre correleert het nou wat die AI voor beoordeling geeft met wat mensen het geven, die correlatie is 0,91. En dat is dus een zeer sterke correlatie.
Ja, en dan hoop je dat de menselijke beoordelaren ook, zeg maar, 100% valide beoordelen.
Ja, dat hoop je dan al. Maar ja, we horen net ook al van, hey, die betrouwbaarheid is niet 100%. Dus ze doen het ook niet elke dag, zeg maar, hetzelfde. Dus ja, dat is maar de vraag. Maar we zien dus in ieder geval dat ze op meer dan 90%... van de gevallen dat ze hetzelfde scoren.
Precies.
En dat doen ze. En dan kijken we naar de tijdbesparing en de kosten.
Dat is vrij marginaal, denk ik, toch?
Ja, dat is heel weinig. Nee, dat is enorm natuurlijk. Enorm. Dus die kosten, die waren, zeg, €7 aan API-kosten, zegt hij. En vergelijk dat eens met hoeveel tijd mensen daarin moeten stoppen en hoe duur die zijn. Ja, dat is niet te overzien hoe groot het verschil dat is. En daarnaast, mensen vinden dat ook nog eens een van de minst leuke taken. Dus als we dat kunnen wegautomatiseren en het beter kunnen maken, nou, dan heb je mij heel snel mee.
Ja, want deze professor die gebruikt menselijke assistenten. Dat werk heb ik ook gedaan toen ik nog op de Unie werkte. En die hebben daar een week voor nodig. En ChatGPT had 16 minuten nodig,
ja,
voor €7.
Ja.
Met hetzelfde of misschien wel beter resultaat.
Om dit topic af te sluiten, Marcel, wanneer gaan jij en ik als docenten het grootste gros door AI laten nakijken? Natuurlijk met een human in the loop ergens. Ik weet nog niet precies hoe dat eruit gezien, maar wanneer gaat het gros van het werk door AI worden gedaan? Welk jaartal?
De legale variant of de stiekeme variant?
Allebei, zeg het maar.
Nou, ik denk dat de stiekeme variant, of de variant waarin je het gewoon doet, niet bang zijn, gewoon doen. Ja. Maar eigenlijk vindt de examencommissie nog iets van, of, ja, ja, Europa, of de security officer.
Mogen we dat hier zo openbaar vertellen?
Ik denk dat, nee, dat doe ik natuurlijk nog niet, maar dat ga ik wel wellicht wel doen.
Ik hoor al van best wel mensen binnen workshops dat ze dit nu al, ja, aan het doen zijn.
Ja, ik vraag vaak, ja, feedback. En ik ga dat bevestigd zien en dat scheelt gewoon tijd.
Ja.
Ik denk dat het best wel stroperig is en lang gaat duren voordat dit geaccepteerd ook is. En ik denk dat zo'n onderzoek, daarom vind ik het zo gaaf wat hij gedaan heeft, enorm helpt hierbij. En dat er nog veel meer van nodig is.
Precies.
Want dan heb je gewoon geen argument meer om daar tegen te zijn.
Inderdaad, we hebben nog meer bewijslast nodig en dat levert hij.
Precies.
Inderdaad.
Hey, over examens gesproken. Er zijn, we zitten in mei. Er hangen nog net geen tassen buiten, maar binnenkort, laat ik zo zeggen, zouden er binnenkort meer tassen buiten hangen dankzij ons platform?
Nou, dat hoop je natuurlijk wel.
Ja, toch?
Het is wel echt een succes, hè, wat we hebben gedaan. Want wij zeggen altijd, we willen impact maken. En we zien gewoon in de data op onze website, er zijn nu gewoon in de afgelopen weken, zijn er duizenden leerlingen die met onze AI-docenten chatten. Mm-hmm. En duizenden leerlingen die met onze AI-examentrainer chatten. Dat is toch geweldig? We maken impact. Ik word er zo blij van.
Ja, nog een zijweggetje, want we hebben ook nog een faalangstbot er staan. Daar hebben we een tijdje terug over gemeld. Daar kunnen wij even niet van zien hoeveel mensen die gebruiken. Dat zit bij Kwadrant. Maar de leerlingen die door faalangst misschien minder goed kunnen presteren, kunnen daar ook geholpen worden. Ja. Dus in de breedte is ons platform steeds zichtbaarder en maken impact mee. Dat is toch gaaf?
Ik vind dat zo gaaf. En ik bedacht me laatst nog, we hebben hier niet eens marketing voor toegepast. Hè? We hebben dit alleen, bijvoorbeeld die examentrainer. Ik heb die in de podcast genoemd en ik heb één keer een LinkedIn-artikeltje erop. En nu zitten gewoon binnen een paar weken zitten daar duizenden leerlingen op. Is toch fantastisch?
Ja, we gaan viral.
Ja, nou, als het goed is, komt het vrijdag in de krant. Volkskrant, hoop ik in ieder geval. En dan gaan nog meer mensen het gebruiken. Dus heel gaaf en daar ben ik heel blij mee.
Een mooi bruggetje van die Volkskrant. Want dat heeft een vaste luisteraar volgens mij een beetje aangezwengeld.
Mm-hmm.
Ook iemand die volgens mij wel een soort van best practice van de week. Van de week, van de week.
Best practice of the week.
Ja,
international.
De chat.
Ja. want best practice van de week is dat wij de laatste tijd steeds meer tapjes binnenkrijgen. Dus docenten die hebben een text-to-app gemaakt. Hmm. En die willen dat in al hun enthousiasme delen met ons. En dat vinden we hartstikke leuk. En dan zien we ook een beetje wat er in onderwijsland allemaal gebeurt. Heb jij er eentje die er voor jou uitschiet? Wat je gaaf vindt?
Ik wil wel even Wim noemen dan, om het bruggetje even af te maken. Wim is met zijn hart en ziel verbonden aan zijn VMBO-leerlingen en gebruikt onze chatbots, maar bouwt ook zelf nog betere chatbots afgestemd op zijn leerlingen.
Ja.
En hij is nu ook met Claude tapjes aan het bouwen. En wat mij vooral opvalt is hoe... Ik dacht altijd, ik ben heel creatief en ik kan dat allemaal goed. En nu krijg je allerlei mensen die, als je maar één keer even over die technologische drempel heen bent, en Wim is er zo één, die doet dat gewoon. Dan krijg je te zien hoeveel creativiteit en inzicht in leren collega's in het land hebben. En the sky is the limit, Tom.
Zo gaaf.
Ja, toch?
Ja, ik heb zelf ook nog eentje. We krijgen soms een beetje mee wat Erwin maakt. Die is heel erg bezig met digitale leeromgevingen maken. En dan specifiek voor zijn vakgebied en voor zijn leerlingen. En ja, je ziet gewoon wat er allemaal mogelijk is. En dan ga ik soms nog een beetje met een brainstormen van en dit. En dan zegt hij, dat heb ik eigenlijk ook al geprobeerd, maar dat kon nog net niet. Want ik gebruik zelf Genspark, maar ik ben ook aan het twijfelen om het nog groter aan te pakken. En zo, ik word er meteen helemaal enthousiast van.
Ja, gaaf, dus man. Blijf ze opsturen. Wij vinden het heel gaaf als inspiratie. Inderdaad. Denk er graag mee.
Ja. Gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en dan nu naar onze sponsor.
Sinds 1936 werkt de IVO Onderwijsgroep aan onderwijs dat meebeweegt met de tijd. Plaats- en tijdsonafhankelijk. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Mijn naam is Leandra Lok en ik vertel graag meer over IVO Wereldschool. Met digitale tools zorgen we dat kinderen overal ter wereld door het bijhouden van hun taal hun Nederlandse identiteit kunnen behouden en alle andere vakken kunnen bijhouden, zelfs tot het staatsexamen aan toe. Net als Tom en Marcel staan wij voor onderwijsinnovatie en willen we hen graag ondersteunen in het belangrijke werk dat zij met ons en voor ons doen. Heb jij kinderen in de klas die naar het buitenland gaan? Ontdek wat IVO Wereldschool kan betekenen op wereldschool.nl. AI-technologie helpt ons om kansen te creëren voor deze leerlingen, overal ter wereld. Dus, niet bang zijn, gewoon doen!
Yes, dankjewel Leandra. Leuk ook om je hier zo te horen binnen onze podcast. Waar ze met IVO natuurlijk ook mee bezig zijn, Marcel, is AI-proof toetsen.
Ja, sterker nog, wat een schitterend brugje naar ons hoofdthema is dit, Tom. Ik wil wel even de aanleiding voor dit hoofdthema nog schetsen. Mm-hmm. Ook gewoon heel concreet. En binnen onze eigen organisatie werd gisteren de conclusie getrokken dat de adoptie van AI door docenten eigenlijk best wel goed gaat. Voor ons allemaal veel te langzaam, maar er zijn, ik geloof dat 80% al getraind was, nog meer training
een
wilde.
Een basiscursus heeft gehad, ja.
Precies, en mensen zijn het experimenteren in het onderwijs, GPT's bouwen waar wij zo'n fan van zijn. Maar dat aan de ene kant. En aan de andere kant dat we van de examencommissie te horen krijgen, hey, jullie toetsen zijn nog steeds niet AI-proof. En de Han heeft een mooi stoplichtmethodiek bedacht en dan staat je toets op rood als die heel makkelijk met ChatGPT te maken is. En dan zijn nog best wel veel toetsen rood bij ons in. En ik merk eigenlijk overal dat hetzelfde is, zeg maar. Dat het...
ja, ik geef een hoop workshops en presentaties. En ook over dit onderwerp natuurlijk. Want het is een hot topic, AI-proof toetsen. En dan vraag ik vaak gewoon aan hele grote zalen van, hey, bij de hele opleiding de toetsing nog AI-proof? En dan zegt ongeveer niemand ooit dat zo is.
Nee.
Dus iedereen ziet dat dit een heel groot probleem is.
Ja, en ik zat na te denken van, maar waarom is die adoptie dan op het gebied van verrijken van leren en je eigen werk beter inleden? Waarom gaat dat eigenlijk min of meer vanzelf als je maar even bezig bent? En blijven die toetsen zeg maar zo taai? En toen dacht ik, ja, maar het is natuurlijk ook veel complexer. Kijk, een chatbot bouwen en die in je onderwijs, hè, we hebben het een paar keer over Dwayne gehad, die integreren, dat is eigenlijk laaghangend fruit zou je kunnen zeggen, want je zit gewoon in je eigen onderwerp. Maar je bent niet altijd toetsexpert en je overziet niet altijd, is die valide, is die betrouwbaar, is die ook organiseerbaar, mm-hmm. is die betaalbaar? En dat soort belangrijke ontwerpcriteria. Ja, dan moet je wel onderwijskundig sterk staan, wil je daar echt goede AI-proeven toetsen bouwen.
Ja.
Dus het leek mij wel leuk om eens een keer een aantal van die overwegingen of ontwerpcriteria langs te lopen. Ook misschien om luisteraars wat houvast te geven. En misschien heb jij er wel weer een andere mening over dan ik.
Mm-hmm.
En dat geeft ook misschien weer wat inhoudelijk vuurwerk.
Ja, dus leuk.
Vind je het goed als ik hem structureer en jij mag gewoon lekker schieten?
Graag, hou ik van.
En dan begin ik meteen bij iets wat eigenlijk waar alles bij staat of valt. En dat is meteen ook bijna een taboe. En ik denk dat jij het wel met me eens bent, maar dit moet je eerst doen. Je moet namelijk bij je toets gaan kijken naar, zijn de leerdoelen achter deze toets nog relevant? In een AI-tijdperk.
Dit is het allerbelangrijkste. Dit is waar we het heel veel over moeten hebben. Want we kunnen alsnog zeg maar de rest van dit topic helemaal goed doen. We kunnen super betrouwbaar en valide gaan toetsen. Maar als je leerdoelen niet meer de juiste zijn, als die niet meer relevant zijn, dan maakt het helemaal niet uit hoe goed je toetst.
Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. En je relevantie van je toetsing vervalt dan. Maar ik denk dat heel veel docenten, en begrijp ik ook wel, dat zijn hun kindjes, hun toetsen, hè, waar ze jarenlang, en er zit veel werk in. Die vorm was ooit heel mooi. En ik denk dat AI iets versnelt, hè, als het gaat om leerdoelen. Maar de druk die op de validiteit van toetsen staan, dat die er eigenlijk altijd al wel was. Alleen nu kan, het is een democratisering ook van je er makkelijk afmaken. Je mm-hmm. hebt geen rijke oom meer nodig om dat voor je te doen.
Ja.
Dat heb ik natuurlijk vaker gezegd. Ja. Maar laten we even...
Maar mag ik hem even in de praktijk zetten? Want jij zegt, het zijn hun kindjes en dat gaan we niet zomaar doen. Dan zit ik meteen te denken aan de scriptie. Dat is iets wat mensen wel echt... Maar dit hebben we al zo lang. Dit gebeurt al jaren en ik heb zelf ook een scriptie moeten schrijven. Dus we moeten ze leren om een scriptie te schrijven. Ja, hallo, in 2025 hoeft dat niet meer hoor.
Profielwerkstuk?
Ja, dat kan toch niet meer dat we dat zo vragen? Dat ze een profielwerkstuk moeten schrijven? Kan toch niet meer?
Nee, maar dat betekent dus, als ik dan leerdoelen even in onderwijskundige termen, tegenwoordig zijn het vaak leeruitkomsten. Daar staat mm-hmm. dan wat abstracter beschreven wat je wil dat. Hè? Of de leerdoelen van het SLO voor het middelbaar onderwijs. Ja, dat moet herzien worden. En dat is best wel een heftige operatie. Die kun je ook niet in je eentje doen. Sterker nog, als het in het VO gaat, moet SLO dat doen. Dat hebben we ook al wel eens benoemd. Ik denk dat de nieuwe leerdoelen over 2 maanden weer opnieuw bekeken moeten worden. En dat daar heel veel weer anders zal moeten.
Dat denk ik ook.
Maar daar waar je de grip op hebt, is de uitdaging dus eerst kijken eens naar wat nog relevant is en wat je echt wil toetsen en wat eigenlijk niet meer zo relevant is. En misschien moet je wel een darling killen en moet je zeggen, hey, het kunnen schrijven van een scriptie is niet meer belangrijk, maar het onderzoeksvaardig zijn, meer de hogere orde, cognitieve taken, die zijn wel belangrijk. En dan ga je een andere toets krijgen.
Eens. Nou, hey, hier kunnen we de rest van het hoofdthema nog over hebben, maar laten we doorpakken. Maar weet wel, dit is een van de allerbelangrijkste.
Ja, de rest kunnen we wel iets meer op één hoopje gooien. Want ik denk dat het dan vooral gaat over het creëren van een goede onderwijsblend. om dat woord nou maar eens te gebruiken. Waar ik mee wil zeggen dat je de traditionele, ik heb een aantal weken les, ik werk toe naar een toets en dan is de toets daar en dat eindproduct wordt beoordeeld, dat je daar een beetje van af moet. En hopelijk, en denk ik ook, is dat in veel onderwijs al aan het veranderen. Wat je veel meer moet denken in, de toets zit niet op het eind, maar ik ben eigenlijk continu in een proces bezig en dat proces is superbelangrijk. En als je dat doet, kan je co-creëren met AI. Kan je AI de les intrekken en het proces intrekken, waarmee je misschien en betere eindresultaten krijgt en ook een beter zicht hebt op wat iemand echt leert. Daar liggen denk ik ook gewoon heel veel kansen. Maar dat vergt wel een totaal andere indeling van je onderwijsproces.
Absoluut. En ik zie hier ook bij punt 6, hou het betaalbaar en organiseerbaar. Dan heb ik meteen gevraagd, wil je daar nu al op ingaan of willen we
laat
dat
maar komen.
Nou ja, als jij heel erg op dat proces wil zitten, dat vergt zoveel van je docent. Dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom we nu gewoon toetsen aan het einde.
Ja, hoewel dat ook altijd gezegd wordt, dat is ook duur, want dan zit je nog, hè, de student of leerling is dan 2 weken vrij en jij zit dan 2 weken te beoordelen. Mm-hmm. Nou, in België nog maar 16 minuten, maar wij zitten dan toch nog 2 weken op, zeg maar. Ja, zo is het wel toch? En bovendien, op het moment dat je die feedback dan hebt gegeven in de vorm van een punt en hopelijk ook wat inhoudelijk, ja, als het een 5,5 of hoger is, kijkt niemand er meer naar. Ja. Dus het leren is daar eigenlijk al gestopt. Dus mijn stelling zou zijn, organiseer je onderwijs zo dat je datgene wat je normaal in lessen doet, niet ook nog doet en daarnaast nog zo'n extra proces gaat inrichten rondom je toetsing, maar zorg dat je lesinhoud en proces hetzelfde maakt. En dan denk ik niet dat je per se veel meer tijd kwijt bent. Ik denk dat je anders aan het werken bent.
Ja, ik denk hier wel deels anders over. Ik probeer hem gewoon in praktijk te zetten. Hè? Gewoon in mijn eigen... moet je voorstellen dat ik nu... Ik zie mijn afstudeerders elke week. En moet je eens voorstellen wat jij nu eigenlijk zegt naar procesbeoordeling, dat ik ze elke week eigenlijk een soort van moet beoordelen. Dat kost mij zoveel tijd, zoveel administratie, zoveel energie. Ik doe het veel liever om de zoveel weken dat ik een tussenproduct krijg.
Ja, maar dat is niet per se anders dan wat ik zeg, denk ik.
Okay.
En feitelijk geef je een heel mooi voorbeeld. Jij bent met je studenten elke week bezig. Je hebt gesprekken elke week over waar ze staan. Ja, dus je hebt heel veel inzicht in waar zij mee bezig zijn.
Zeker.
En jij hebt volgens mij schoolvoorbeeld van AI co-creatie. Mm-hmm. Dus volgens mij kan jij zelfs zonder dat eindproduct heel goed beoordelen wat je studenten hebben geleerd.
Ja, zou ik wel denken. Maar ik heb dat niet op papier staan. Ik kan dat niet bewijzen voor een examencommissie of iets dergelijks. Maar ik zou dat heel goed kunnen, ja.
Nou, we hebben hier, want dan gaan we niet alle punten helemaal uitgebreid behandelen. Maar hier staat puntje 7 nog, bouwen aan een vertrouwenscultuur. En zorg ook dat je open bent over AI-gebruik. Zou ik die nogal wel wat willen uitbreiden? Ik denk dat heel veel van onze toetsen, zeg maar, zitten op het kunnen verantwoorden van je cijfer. Dus het, zeg maar, het kwalificerende aspect.
Dat is echt waar ik net ook heen ging.
Precies. Ja. Dus ik heb het niet vastgelegd. Ja. Maar kunnen we niet met elkaar afspreken dat, dat zit bij programmatietoetsen ook aan de basis, dat als meerdere docenten en misschien ook wel peers, medeleerlingen, studenten hebben gekeken, misschien uit het werkveld nog mensen, naar de ontwikkeling van iemand en die zijn het met elkaar eens, hoeft daar niet een heel dossier aan summatieve toetsen onder te liggen, producten die je beoordeeld hebt, om ervan uit te gaan dat het een valide en betrouwbare beoordeling is. Oeh, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld.
Nou, dit klinkt eerder heel utopisch.
Maar ik zou kunnen zeggen, hey, maar Tom, jij ziet elke week jouw studenten, als nou ook nog eens een keer een collega er een uurtje bij zit, dan heb je dan überhaupt een product nodig om gewoon die gasten een voldoende te geven? Hoe spannend is het om gewoon te zeggen, ja, ik heb het gezien?
Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Hoe spannend is dat?
Ja.
Ja, vind ik een hele moeilijke. Misschien toch wel soms spannend. Ik zou wel nog willen weten, zeg maar, uiteindelijk geven wij ze een papiertje mee. En dat papiertje dat bewijst eigenlijk, hey, je bent op dit denk- en werkniveau. En zit dat alleen maar in het proces of zit dat ook op een bepaald kunnen? En ik denk ook deels dat laatste. Dus dan kom ik toch eigenlijk weer terug naar een soort van dat het toch een combinatie moet zijn van product en proces. En dan denk ik meteen weer, nou, succes docent, het zweet staat weer op jouw rug. Want blijkbaar moet jij weer alles gaan regelen.
Ja, jij regelt er weer een hoop taken bij voor de docent.
Ja, precies, dat moeten we helemaal niet hebben.
Zou ik dan nog één poging wagen? Want ik denk dat nog best wel wat toetsen. En ik vind de scriptie daar dadelijk gek genoeg een heel mooi voorbeeld van. En dat was misschien het HBO überhaupt al wel een voorbeeld. Tenzij je opgeleid wordt tot onderzoeker. en je gewoon het onderzoek ingaat, is de scriptie natuurlijk niet een relevant beroepsproduct.
Mm-hmm.
Je gaat nooit meer een scriptie schrijven als jij... Ik werk bij de ALO. Geen enkele ALO gaat ooit nog een scriptie schrijven. En de scriptie is een middel geweest om onderzoeksvaardigheden op te doen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat middel niet meer houdbaar is. Omdat het gewoon ten eerste geen relevant beroepsproduct is. Dat schrijven wordt minder relevant. Maar je wil nog steeds een onderzoekshouding creëren en die denkstappen kunnen. Ik denk dat als die studenten bij jou in het afstudeertraject zitten, dat het product scriptie herzien moet worden tot een product. En dat kan misschien zelfs wel iets niet schriftelijk zijn.
Mm-hmm.
Wat relevant is in de praktijk. Misschien een presentatie voor directie over hoe jij jouw vakwerkplan gaat verbeteren. Ik zeg maar wat.
Ja.
Waarbij je misschien wel die twee dingen in elkaar kan schuiven. En ja, af bent van, ik moet nog al die scripties gaan zitten beoordelen. Ik zie eigenlijk in het proces het product ook al zo goed langskomen, dat ik daarmee ook gewoon klaar ben.
Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat vind ik een hele mooie, als je dat zo kan doen.
Ja, maar dat betekent, als ik terugdenk, je moet dus je lieveling kunnen
En die scriptie afstaan. Die moet eruit.
Kill your darling.
Ja.
En scriptie is even het voorbeeld, maar ik denk dat het voor heel veel toetsen geldt. Ik denk dat we nu nog heel veel pleistertjes aan het plakken zijn en zeggen, we doen wel die scriptie. Want dan gaan we nog even niet aan, zeg maar, dat die gedachte dat je dat los kan laten. En we plakken er even monding aan vast. Ik denk dat het een tijdelijke pleister is en dat je er uiteindelijk van af moet. Op het moment dat je dat doet, moet je dus naar manieren zoeken om het beroepsproduct zo relevant te maken voor datgene waar je voor opleidt, dat je het in het proces helemaal kan opnemen. En niet op het eind in week 8 of in week 10 of in week 12 nog als docent met je tas vol met papier zit. Ja, zeg maar.
Maar daar zeg je iets heel belangrijks. Hè? Dus dat is volgens mij die authenticiteit van je toetsing. Dus dat die echt in de beroepspraktijk zit. Ja, dat is wat je wil. En dan kan je dus kijken, zijn ze op dat niveau waarop we willen dat ze zitten? En als het goed is, gebruiken ze in de beroepspraktijk ook gewoon ChatGPT en dergelijke. Dus als ze daar een onderzoek moeten doen, ja, dat schrijven ze natuurlijk met gemak met ChatGPT en dergelijke. Dus daar gaan we naar andere soort toetsen. En ja, daar word ik wel erg blij van. En dan is die koppeling met de beroepspraktijk ook weer duidelijker. Waar ik ook blij van word.
Voor het mbo, hbo, universiteit.
Ja.
We hebben het dan niet over het VO, het voorbereidend onderwijs. Ja. Daar ligt het wat complexer, denk ik. Maar ook daar zijn, denk ik, talloze toetsvormen niet meer valide. En moet je je ook bij talloze toetsvormen gaan nadenken. Wat wilden we hier eigenlijk ook alweer mee bereiken?
Ja.
En moet je toch de vorm ook gaan veranderen?
Ja. Hey, nu hebben we het wel ook over de soort van middellange termijn oplossing. Hè? Of misschien wel lange termijn zelfs. Dus je zegt van, we moeten niet alleen maar op een productbeoordeling zitten, maar eigenlijk een combinatie van product en proces. En je zegt van, het moet allemaal veel authentieker. We moeten gaan kijken naar, wat moeten die leerdoelen nou echt zijn en hoe kunnen we dat toepassen in de praktijk?
Ja, en ik zeg volgens mij ook nog daarbij, je moet misschien wel de lat omhoog doen. Want als je in co-creatie met de AI gaat werken, dan moet je dus ook betere producten, wat dat dan ook is, kunnen leveren. Je moet sneller kunnen leren en beter kunnen leren. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen.
Ja, want ik wilde een stapje maken naar korte termijn.
Mm-hmm.
Volgens mij zouden we in 2025 allemaal niet meer moeten hebben dat je nog een schriftelijk product mag inleveren wat je thuis maakt. Oftewel de asynchrone toetsen.
Mm-hmm.
Zou meteen nu allemaal zou dat verboden moeten zijn. En dan is de pleister die jij zegt, een mondeling, vind ik echt wel een mooie pleister. Natuurlijk gaan ze dat voorbereiden met ChatGPT en dergelijke. Maar als zij allerlei vragen kunnen beantwoorden over methodiek, over van als dit in een andere context werd gezet, hoe zou je dat dan doen? Als ze dat allemaal kunnen beantwoorden, dan kunnen ze volgens mij heel goed laten zien dat ze die kennis en vaardigheden hebben om zoiets toe te passen, om zoiets uit te voeren. En waarschijnlijk doen ze dat in veel minder tijd dan nu. Dus dan moet je alleen die lat nog hoog gaan leggen. Maar dat is wat er op korte termijn zou moeten gebeuren. Bij iedereen.
Ja, dus dit is het decreet van Tom, zeg maar. Vanaf 2026, laten we nog een halfjaartje geven, is er geen enkele schriftelijke toets meer die ook als zodanig wordt afgesloten.
Precies. En dat wil ik ook nog wel zeggen van, als docent gaan we dus niet en de scriptie beoordelen en het mondeling. Nee, we beoordelen alleen maar het mondeling. En die scriptie, die ga je even samen met ChatGPT nog lezen ter voorbereiding, want dat kost je misschien 10 minuten. Dus daar gaat niet veel meer tijd in zitten. En dat maakt hem ook organiseerbaar.
Ja, als tussenvorm zeg jij.
Zeker.
Oké. Interessant. Nou, dit gaat ongetwijfeld een hoop reacties oproepen.
Ja. Dan wil ik nog één laatste topic, want die moeten we even kort bespreken, want we zijn nu al weer iets meer dan een half uurtje bezig. Wat moeten we dan nu gaan doen? Dus moeten we alle docenten gaan opleiden of moeten we examenscommissies gaan opleiden? Hoe pakken we dit aan in hemelsnaam?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik vraag me af of iedere docent in staat moet worden geacht om zo abstract over toetsing te kunnen denken en zoveel kennis te hebben over AI. Misschien is het goed om binnen je onderwijsorganisatie gewoon een aantal mensen op te leiden. Bij het hoger onderwijs heet dat dan SKE, hè? Dus de senior kwalificatie voor examinator. Mm-hmm. Waarbij je echt gespecialiseerd bent in, op basis van de ontwerpcriteria die we net noemden, een toets omzetten of creëren, zeg maar, die AI-proof is. Want ik denk niet dat er... Mensen vragen vaak hoe moet je je toetsen AI-proof maken? We willen dan graag een soort malletje, een voorbeeldje hebben. Maar er is niet één voorbeeld. Dat is zo afhankelijk van wat jij wil, wat je leerdoelen zijn, wat context is, wat de leerlingen voor niveau hebben. Dus ik denk dat een aantal experts per onderwijsinstelling eigenlijk een hele voor de hand liggende is. En die zullen hopelijk ook in de examencommissie zitten, zodat je ook mensen hebt die weten waar ze het over hebben. Dat is best wel een lastige taak.
Ja, maar je zegt het wel goed. Je hebt daar gewoon een paar specialisten voor nodig.
Dat denk ik,
daar moeten zeker een paar van in de examencommissie zitten, zodat zij gewoon iedereen daarmee kunnen helpen.
Dat ja, en ondersteunen.
Ja.
En dus ik vind niet dat je van iedere docent mag verwachten dat hij al deze criteria mee kan nemen en dan zelf... Dus gaaf als dat kan, maar dat moet je volgens mij niet...
Bij Windesheim hadden ze nu een service van Bring Your Own Toets. Mocht je daarmee naar de examencommissie komen, daar zaten dus AI-experts in. En dan gingen ze kijken van, hey, hoe kunnen we deze toets AI-proof maken? Vond ik echt een mooie best practice hoe je dit soort dingen moet aanpakken.
Ja, want de stap daarvoor, en dat doet nu onze examencommissie, is Bring Your Own Toets. En wij bepalen of die nog houdbaar is of niet. Dat is stap 1.
Ja.
Maar als die dan rood is, moet je natuurlijk ook handvatten krijgen om hem weer groen te maken.
Precies.
Nou, daar zit ook iets van eigenaarschap, daar zit iets van kennis over AI, over onderwijs. Ja. Dat is best complex.
Zeker. En wat je zegt met zo'n opleiding tot, hoe noem je dat, SKE?
Ja.
Dat vind ik een hele mooie oplossing. En dan moet dat wel echt ook goed gebeuren. Want ik hoorde laatst nog een anekdote. Was een docent bezig met de BKE.
De basiskwalificatie.
En toen werd er gezegd dat ze de toets, wat ze voor dat BKE-dingetje moesten doen, mochten ze niet met AI maken. Want daar had gewoon een docent van, hey, deze toetsing die slaat echt helemaal nergens op. Dit maak je gewoon met ChatGPT.
Het is een reflectieverslag vaak.
Ja, precies. Dat sloeg helemaal nergens. En toen had dus de docent van de BKE gezegd, nee, je mag geen AI gebruiken hier. En hij vond dat zo belachelijk dat hij mij dus dat had verteld.
Mag ik hem even overtoepen nog?
Ja, graag.
En dan stoppen we.
Ja.
Ik heb zelf een BKE een aantal jaar geleden gedaan. En ik heb toen gevraagd aan de begeleiders van de BKE, wat zijn eigenlijk de toetscriteria voor de BKE? En die hadden ze niet.
Ja. Dus daar is ook nog wat winst
te behalen. Rokende longartsen. Heerlijk. Volgens mij moedigen wij iedereen aan om binnen de organisatie op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor het AI-proef maken van je toetsen. En niet zelf allemaal te moeten knutselen.
Ja.
Maar dan is het ook gewoon een kwestie van...
Niet bang zijn. Gewoon doen. Welkom bij het AI. Dit is het. Ik kom, we zijn voor de rij.